We gaan het even over de klimaatzaak hebben waar u actief in bent. Morgen is er een actie. Moet u misschien gewoon daarmee beginnen?
Ja, wel, omdat een grote betoging uiteraard niet mogelijk is. En we wilden toch wel onze start van de pleidooien, die dinsdag beginnen in Brussel, toch wel wat luister bijzetten. En we besloten om op veel plaatsen, en dat zijn er 100 geworden, 100 steden en gemeenten in ons land, worden er acties georganiseerd van 10 tot 100 man. Hè. Het is nog tot 100 man toegelaten als we de toestemming hebben gekregen van de burgemeester. En we gaan in advocaten outfits in een toga gaan we een foto nemen, een filmpje opnemen en dat gaan we allemaal verzamelen van de 100. Dus er zullen toch wel aan behoorlijk wat mensen komen als we ze allemaal optellen.
Ja, en wat is de bedoeling?
Ja,
precies,
bedoeling is,
ja, waarom?
Ja,
waarom?
De actie is eigenlijk vooral omdat we hebben natuurlijk 6 jaar niet stilgezeten, maar toch ja, gewacht op dit moment van die pleidooien. Toch wel een belangrijk moment, die dinsdag beginnen in het NAVO-gebouw in Brussel. En ook voor veel mensen, ze hebben al wel wat gehoord over klimaatzaak, maar ja, dit is, we hebben heel veel vertragingen opgelopen met bepaalde procedures. Dus het is eigenlijk om vooral die 16e maart, nu dinsdag, om die nogal in de kijker te zetten.
Ja, en de mensen kunnen zich daar nog voor inschrijven. Ik zie bijvoorbeeld in Antwerpen dat het dus op de Bolivarplaats is, of op de Dageraadplaats.
Ja.
En ook nog ergens op de Turnhoutse baan. En
ja,
dan gaat...
en buiten Antwerpen, in de regio Antwerpen, zijn er zeker nog verschillende plaatsen, over heel België eigenlijk. En op onze website kan je naar alle steden en gemeenten kijken en ook kan je daar inschrijven. Dat is wel belangrijk. Wegens corona moeten we wel goed bijhouden hoeveel mensen zich inschrijven.
Ah ja,
en de website is klimaatzaak.eu.
Klimaatzaak.eu. En dan zag ik, als u daar zich inschrijft, u kunt ook mensen meebrengen. Het staat op maximum 4. Is dat strikt gezien nu niet 8?
Dat staat er misschien nog van voor, want we zijn deze actie gestart voordat men ineens van 4 naar 10 is gegaan. Is het niet 10 trouwens dat we mogen samenkomen?
Ik laat het in het midden, ja.
Ik dacht dat het 10 was. In ieder geval, ja, in de gewone bubbel van 4. Nu, in ieder geval, we mogen maar tot maximum 100 personen gaan. En dat hangt dan nog van stad en gemeente af. Want ik hou een actie in Zuid-Leeuwen en daar is het gewoon afgewezen.
Ja.
Dus ik ga gewoon een actie doen met 10 mensen, omdat dat toegelaten is.
Ja, nu vragen de mensen zich misschien nog altijd af waarover het precies gaat. Het gaat dus over... wat wilt u precies van de overheid bekomen? Er zijn heel veel juridische problemen rond geweest, maar wat is de vraag precies?
Wij vragen dat de overheden, dat zijn er 4 in ons land, doen wat dat we zeggen als we internationale verdragen ondertekenen, zoals het verdrag van Parijs in 2015, waarin dat we ons engageren om alles in het werk te stellen om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. En een overheid heeft zoiets als een zorgplicht. Een overheid moet de burgers beschermen voor een groot gevaar dat op ons afkomt en dat met een grote waarschijnlijkheid zich zal manifesteren. En dat is wel het geval met de klimaatverandering, omdat we ondertussen al zoveel studies hebben waarop we kunnen beroep doen en waarop dat ook de rechtszaak in Nederland is gewonnen, is dat er wetenschappelijk bewijs is dat klimaatzaak wel effectief een feit is en wat dat de gevolgen zullen zijn voor welvaart en welzijn. En een overheid dient daar naar te handelen, net zoals dat de overheid ook zeer terecht krachtdadige acties heeft ondernomen vorig jaar, als we zagen dat we toch wel in een serieuze pandemie terecht gingen komen, om onze ziekenhuizen wat te vrijwaren van een toestroom, een niet behandelbare toestroom. We hebben gezegd, oké, we gaan een lockdown moeten invoeren. Ze zagen de urgentie in en ze hebben daarnaar gehandeld. En dat is eigenlijk uw zorgplicht nakomen van de overheid.
Ik wil een klein beetje technisch worden, in de zin van een deel van de, dus 40% of zo van de emissies van de landen zijn industrieel en vallen onder het Europese emissiehandelssysteem. Daar hebben de Belgische overheden relatief weinig direct impact op.
Wat wij vragen is dat wij een reductie vragen die in lijn ligt met het verdrag van Parijs. En dat gaat over de niet-ETS, hè, waar jij naar verwijst, dus niet-industrie en energieopwekking, want die zijn Europees geregeld, die uitstoten. Dus we hebben het over mobiliteit, we hebben het over landbouw, we hebben het over de woningen isoleren en zo verder. Dus daar waar een overheid een leverage op heeft om dat te kunnen aanpakken.
Ja, en wat vragen jullie? Want ik lees 42%, klopt dat?
42-48%, ja, tegen 2025. Ja. 55% minstens reductie tegen 2030, ligt ja. eigenlijk in de lijn met de Green Deal van Europa. Om dan tot een netto zero uitstoot te komen tegen 2050. Ja, dat is het einddoel.
Voor alle duidelijkheid, dat is niet ten opzichte van vandaag, maar ten opzichte van 1990. En waar zitten we nu?
Ja, inderdaad. Ja.
Waar zitten we nu bijvoorbeeld in Vlaanderen enerzijds en België anderzijds? Waar zitten we nu op het pad naar die 42?
Ah, we zitten nog niet zo ver. Hè. Ik denk dat we vorig jaar, want onze eerste eis was 25% tegen 2020, maar die hebben we moeten bijstellen aangezien dat we maar dit jaar een uitspraak gaan hebben. Ik denk dat we rond de 20% gaan zitten dat we hebben kunnen reduceren in de voorbije jaren, laten we zeggen van 1990 tot 2020. Mm-hmm. We moeten serieus versnellen.
Ja, en dat zijn dan nog de gemakkelijkere inspanningen waarschijnlijk. Dus nu komt het moeilijker stuk. Ja. En dus ja, dan heb je natuurlijk het argument van dat is gewoon niet haalbaar. Daar gaan we de economie mee kapot doen. Het is niet haalbaar en ja, op korte termijn niet. Nog 20% eraf in 4 jaar.
Ja, dat is één visie. Er zijn heel veel studies gemaakt die ook... Het is natuurlijk een enorme investering dat je moet doen. Net zoals dat we ook een industriële revolutie hebben gehad waar dat we waanzinnig zijn gaan investeren in havens bouwen, in wegen bouwen. En dat heeft ons heel veel welvaart opgeleverd. Zo zijn er ook studies die nu aantonen dat als je inderdaad nu full force vooruit gaat en investeringen doet in die transitie die we moeten doormaken, dat dit ook heel veel zal opleveren. Dat is ook eigen aan investeringen. Het is geen weggegooid geld. Het gaat over ook jobcreatie. Het gaat over een betere samenleving. Het gaat over infrastructuur die we verbeteren en moderner maken. Dus het is een verschillende visie.
En jullie verwijzen daarbij ook concreet naar studies, niet van Greenpeace, maar van meer economische en wetenschappelijke instellingen?
Ja, en uiteraard ook het Europees Milieuagentschap doet daar studies over. Het Internationaal Panel of Climate Change verzamelt studies die wereldwijd gemaakt worden. Europa doet daar ook studies over. En uit een van die studies blijkt ook wel dat België juist, zeker als klein land, juist heel veel te winnen heeft bij een transitie.
Als ik naar Antwerpen kijk bijvoorbeeld, de stad Antwerpen heeft nu een klimaatplan. Dat gaat dan, maar dat gaat blijkbaar vooral over studies die nuttig en nodig zijn. Maar dat is voor de periode 2018 tot 2024. Dan zijn we er bijna. Ja, en dan zijn ze vooral nog bezig met gaan bestuderen hoe het precies moet gebeuren. Dus dat gaat dan niet ver genoeg, concludeer ik dan als ik u hoor.
Ja, ik ken specifiek de Antwerpse studie niet. Dus
nee, maar het feit dat nu bestudeerd wordt tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, dat er eigenlijk bestudeerd wordt wat er moet gebeuren zonder concreet die warmtenetten en allemaal effectief uit te rollen, want dat zal pas vanaf 2030 gebeuren.
Ja, wel, daarom dat er ook die kantelpunten zijn, 2025, 2030, dus een aantal dingen zullen we inderdaad niet halen tegen 2030. Maar dat wil wel zeggen dat we tussen 2025 en 2030 een serieuze extra inspanning gaan moeten leveren. Hè. Er is een koers, als je naar 2050 wilt gaan, is er een bepaalde koers die je kunt aanhalen. En ofwel doet je weinig in het begin en doet je een extra inspanning op het einde. Dat is de duurdere oplossing. Ofwel doet je vanuit het begin heel veel inspanning en kunt je het wat rustiger aandoen naar het einde. En dat is eigenlijk een goedkopere oplossing. Die studies zijn ook gebeurd. Dus als we een aantal doelstellingen niet halen, ja, dan is het ook geen ramp. Dan moeten we gewoon natuurlijk extra inspanningen leveren later.
Ja, en in Nederland, dus dat heeft ook lang geduurd, want we hebben ooit nog meneer Cox gebeld in 2014, toen eigenlijk de eerste initiatieven in België startten. Toen was het in Holland al een tijdje bezig, denk ik, van 2013 of zo. En uiteindelijk is het definitief, dacht ik, oordeel geveld bij de hogere rechtbanken vorig jaar of 2019. En wat is de impact daar nu van die rechtszaak, van de Urgenda-rechtszaak in Holland?
Wel, die heeft heel veel teweeg gebracht. Ondanks zelfs dat de Nederlandse overheid in beroep is gegaan. Want dat heeft dan nog eens 4 jaar geduurd voor die uitspraak. Maar dat was wel zonder opschortende voorwaarden. Dus de Nederlandse overheid is eigenlijk meteen in actie geschoten. Ze hebben een zeer gedetailleerd klimaatplan opgesteld en een klimaatwet opgesteld. Dus dat is belangrijk, omdat als er een nieuwe regering komt, dat die niet gewoon dat van tafel kunnen vegen. Dus dit is iets dat moet uitgevoerd worden. Ze hebben ook meteen een steenkoolcentrale die waren ze van plan om te sluiten, maar op termijn, die hebben ze versneld gesloten. Andere steenkoolcentrales hebben ze op 35% van hun capaciteit gezet. Plus, het is ook, en dat is ook heel belangrijk, er is een groot maatschappelijk debat ook op gang gekomen. Waarbij dat de burgers ook gevraagd hebben, ja maar eigenlijk als dit probleem inderdaad zo groot is, dan willen wij ook meer transparantie over waar staan we dan, welke maatregelen kunnen we nemen, want dit is wel iets dat we samen moeten doen. En bij de volgende verkiezingen die daarop gevolgd zijn, die stond klimaat bij alle partijen zeer hoog op de agenda.
Mm-hmm. En ja, die klimaatwet, dat is interessant, want hier heeft men die tijdens de vorige legislatuur ook proberen voorgesteld en dat is dan verworpen geweest, geloof ik, hè?
Ja, wel, kijk, het is daarom dat we er een beetje achter zitten met een rechtszaak. Het had zover niet moeten komen, hè, want we hebben de hand gereikt in 2015.
Ja, u staat wat in de wind?
Ik sta in de wind, daar kan ik niet veel aan doen. Ik sta buiten.
Niet uit de wind,
ja. Ja, okay. Ik sta achter de nacht, maar af en toe is er een keer inderdaad de wind stoot.
Ja, dan wordt het argument aangehaald van ja, de wet is daar niet voorzien. De rechters dienen om recht toe te passen op wetten. Niet om zelf dat soort interpretaties te gaan, om eigenlijk de uitvoerende macht te gaan dwingen van zaken te doen die eigenlijk strikt niet in de wet staan. Zo, dat is het argument tegen, denk ik.
Dat zijn argumenten die werden opgeworpen voordat Urgenda heeft gewonnen. En ik denk dat er toen ook wel veel juristen dachten dat ze geen slaagkansen hadden. En ze hebben daar ongelijk in gehad. Ondertussen is er ook in Ierland de klimaatzaak uitgesproken. Is er in Frankrijk nog maar een maand geleden, L'Affaire du siècle, is uitgesproken. En die hebben ook gewonnen. Dus de geesten binnen de juridische wereld zijn ook aan het rijpen. En het is ook belangrijk is dat wij niet via een gerechtelijke weg concrete maatregelen vragen. Wij vragen gewoon dat er een resultaatsverbinding is. Dus dat ze zeggen, oké, wij gaan die bepaalde doelstellingen die we hebben ondertekend, dat die we beloofd hebben, we gaan die nakomen. Op welke manier dat ze die gaan halen, dat is aan hun om te beslissen. Dat is aan de regering en aan het parlement.
Ja. Eigenlijk is het klimaatbeleid, ja, dat is eigenlijk al een beetje het confederalisme in actie, grotendeels toch, hè? Want dus federaal, dus nationaal is het de bijdrage relatief beperkt, niet nul, relatief beperkt. Hè? Via de NMBS bijvoorbeeld heeft federaal nog wel wat in de pak bebrokken op betreft klimaat, maar het is toch vooral een kwestie van de gewesten, dus de drie andere regeringen. Waarom wordt die zaak dan op nationaal, op federaal niveau gebracht?
Wel, wij hebben de vier klimaatministers gedagvaard, hè. Het is een feit dat we als land moeten ons verantwoorden. Hè? Dus we moeten aan Europa moeten wij onze realisaties die we doen op vlak van CO2-reductie, dat we als land moeten een cijfer voorleggen. Dus we hebben nu eenmaal vier ministers die daarvoor verantwoordelijk zijn, dus die moeten overeenkomen. En die moeten afspraken maken. Hoeveel reductie realiseert Wallonië, Brussel en Vlaanderen?
Ja, moesten we dat naar de individuele deelstaten gegaan zijn, zouden die kunnen zeggen, het beleid is eigenlijk, zouden ze ook juridisch omgekeerd kunnen gespeeld hebben en zeggen, het is federaal dat moet gebeuren. En daarom hebben jullie het federaal gedaan.
Nee, maar we hebben de vier partijen gedagvaard. Hè? Niet één partij, niet alleen federaal. Hè? Dus de rechtszaak loopt tegen de vier regeringen die een klimaatminister hebben.
Oké.
Ja, dus dat is wel belangrijk om te weten. Inderdaad de leverage, de echte impact zit bij de gewesten, daar heb je helemaal gelijk in, ja.
Ja, oké. Okay. Dus natuurlijk, juridisch is het ingewikkeld, denk ik. En dus, maar hoe zit het nu eigenlijk met het beleid concreet? Ze zijn alle vier voor, dus er is geen enkele die aan zijn werk voldoende doet.
Ja. Nu, het maakt ook niet uit wie veel doet en weinig doet. We moeten als België een resultaat voorleggen en daar voldoen we niet aan.
Dus, ja, maar het beleid bestaat wel grotendeel uit de som. Zeker ook het klimaatplan dat we nu hebben, dat is juist een beetje het probleem. Het zijn vier aparte beleiden die niet geïntegreerd zijn. Opnieuw, het confederalistisch model eigenlijk.
Dat we ook negen ministers voor volksgezondheid hebben. Alleen bleek dan bij de uitbraak van de pandemie, dat wisten veel mensen ook niet. Dat is nu eenmaal zo dat een aantal dingen niet zo heel goed georganiseerd zijn in ons land. Dat probleem hadden ze niet in Nederland. Ja. Hè? Daar hebben ze één klimaatminister en één regering.
Eén interessant punt is dat er een dwangsom zal gevraagd worden. Dat is interessant, hè, omdat we hadden het een maand of zo geleden over, het was geloof ik stikstofoxidevervuiling, waar ook dan een dwangsom gevraagd wordt. En dat er dan, dat wordt dan zo gekaderd als van, ja kijk, we moeten met belastingsgeld die dwangsom betalen. Concreet las ik, dat was in Knak geloof ik, dat de vraag 1 miljoen euro per maand is. Dus ja. En blijkbaar hebben ze in Holland dat niet gevraagd. En dan zeiden jullie dat komt omdat daar de wetten nageleefd worden, dwangsom niet nodig zijn.
Ja, wel, in het verleden is al gebleken dat onze overheden, ook al worden veroordeeld, daar niet altijd naar handelen. Dus het is meer een stok achter de deur. Voor ons is dat absoluut geen must, die dwangsom. En ook als we in 2015 onze overheden hebben gedagvaard, moesten we het toen al in onze dagvaarding steken. Ja. Want anders was het te laat. Je kunt het niet en cours de route zeggen, zeg trouwens, we gaan een dwangsom vragen.
Ja.
En het is ook zeker niet geweten dat de rechter ons daarin volgt. Hè. Dus wij kunnen wel we kunnen misschien winnen, maar dat die dwangsom niet wordt toegezegd.
Ja, ja. Maar eigenlijk lijkt u zich bijna te excuseren, maar ik zou juist denken dat die dwangsom veel te laag is, want het is geen dwangsom. Voor 1 miljoen euro per maand. Voor 1 miljoen euro per maand zal de staat.
Nee, daarom. Het is meer een klein beetje als drukkingsmiddel, maar niet. Daar gaan we het niet mee doen. Hè.
Want een echte dwangsom zou 1 miljoen euro per dag geweest zijn. Hè?
Dat weet ik niet. Ik denk, er is inderdaad wel veel nodig.
Ja, want hoe wordt eigenlijk zo'n bedrag gekozen? Was dat gewoon, ja, we gaan iets vragen om toch een klein beetje een...
Dat is iets wat onze advocaten hebben beslist.
Ja, ja. Nu, om af te sluiten, het loopt 10 dagen of zo, de zaak?
Negen dagen, ja.
En dan komt er effectief een uitspraak, want de zaak loopt al van...
Nee. De uitspraak volgt dan ettelijke maanden later.
Nog een keer maanden later?
Ja.
Potverdorie. En dan kan er nog een keer beroep komen?
Ja, wellicht. Dat hopen we niet, maar dat kan. Ja.
Ja. En wie bepaalt dat eigenlijk? Want dat kan dan natuurlijk weer politiek een hele soep worden. Want dat is dan, u zegt, de vier zijn aangeklaagd. Moeten ze dan alle vier beroep aantekenen?
Ja, maar
dat kan
ook één partij zeggen. Misschien leggen er een paar zich erbij neer en een paar die in beroep gaan. Dat weten we niet. Dat zullen we moeten afwachten.
Dus het kan dus zijn dat Tine van der Straten dan zegt van wij gaan er niet tegen in beroep aan. Zij is van Groen, terwijl dat, ik denk dat zowel de Mier is zeker, die op Vlaams niveau de minister is, die dan wel in beroep gaat, omdat het onze economie zal kapot maken. Hè?
Ja, dat kan. Ja.
Ja. Ja. Oké, goed. Dus alvast morgen actie op verschillende plaatsen. U kunt zich nog even gaan kijken op klimaatzaak.eu. .eu,
ja.
En zich verkleden in advocaat. En voilà. Dank u wel, Francesca van Tielen, voor toelichting bij de Klimaatzaak.